Welkom bij een nieuwe aflevering van Dokters en Wetenschap. Zoals altijd met mezelf, Bart van den Kieboom en...
Jan Koetemoed.
Ja, mijn goede vriend Jan is er zoals altijd weer bij. En voor deze keer hebben we een klassieke aflevering waar we dieper gaan ingaan op een aantal interessante studies die we gevonden hebben. En we gaan het deze keer hebben over de volgende onderwerpen. 1. We gaan starten met de gevolgen van stress tijdens de zwangerschap. Toch wel een belangrijk element voor eventuele jonge moeders of oudere moeders die aan het luisteren zijn. We gaan het ook hebben over bacteriën die kunnen gedood worden door licht geactiveerde coating. Dus een coating op bepaalde materialen die door licht wordt geactiveerd en die dan bacteriën doodt. We gaan het ook hebben over luchtvervuiling. Het is gebleken dat eigenlijk permanente blootstelling aan luchtvervuiling gevaarlijker is dan bijvoorbeeld roken. We gaan het ook hebben over koffie. Het is bewezen dat koffie zorgt voor een beter probleemoplossend vermogen. Dus dat leek ons ook een hele leuke, omdat wij alle twee vrij grote koffieliefhebbers zijn. En deze studie die bevestigt gewoon waarom wij dat vooral moeten blijven drinken. We gaan ook nog spreken over herinneringen die worden opgeslagen in de hersenen als een sequentie van neuronactivaties. En hoewel dat misschien heel cryptisch klinkt, het gaat gewoon over hoe onthouden we zaken in het brein. En we sluiten af met een leuk nieuwtje, namelijk dat artificiële intelligentie is gebruikt om nieuwe antibiotica te ontwikkelen. Voilà, dus een heel uitgebreid programma. Jan, zijn we klaar?
Wij zijn klaar. En ik denk dat die laatste weken werkelijk interessant waren voor de wetenschap. Dat zijn een hele variatie van interessante topics. Laat ons beginnen met de topic wat eigenlijk gebeurt als de moeder stress ervaart tijdens de zwangerschap.
Ja, inderdaad. Dus er is een studie verschenen die dat verder heeft bestudeerd. En het was eigenlijk een beetje onrustwekkend, want als ik het goed heb begrepen van wat jij me verteld hebt, Jan, is dat dat echt levenslange gevolgen heeft.
Ja, misschien om te beginnen, die studie werd doorgevoerd aan proefdieren, aan muizen. Mm-hmm. Het werd gedaan in een van de meest befaamde en meest succesvolle immunologische laboratorium wereldwijd. Dat is de groep rond Ruslan Metsitov in de Yale University in Connecticut aan de East Coast van de Verenigde Staten. En het is gepubliceerd in het journal Cell, wat meestal betekent dat er ook werkelijk een zeer goede peer-review-proces is afgelopen en dat het werkelijk de meest nieuwe studies zijn die hier voorkomen.
Okay. En die Ruslan is een zeer bekende wetenschapper?
Ja, die heeft over de laatste decennia eigenlijk de immunologie mee ontwikkeld.
Oké. Dus we kunnen erop rekenen dat dit een zeer goed uitgevoerde studie is.
Daarvan gaan we uit.
Oké. En wat heeft hij exact ontdekt?
Wel, het was eigenlijk al gekend uit epidemiologische studies dat mensen die aan inflammatoire ziektes lijden, en we hebben dat bij ons in het ziekenhuis ook gedaan, dat wij een epidemiologische onderzoek gedaan hebben aan patiënten met een ziekte die noemt hidradenitis suppurativa.
Excuseer.
Dat zijn patiënten die ontwikkelen abscessen onder de oksels, in de oksels, onder de borsten of in de liesregio bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een ziekte die de mensen heel zwaar aantast. En men heeft gezien dat mensen, dat is nu één voorbeeld voor een inflammatoire ziekte. Je hebt andere inflammatoire ziektes, rheumatoïde artritis, psoriasis, bijna elk orgaan kan aangetast zijn. Dat frequent patiënten in hun kindheid, men noemt dat traumatic lifetime events gehad hebben.
Tijdens hun jeugd,
ja. Mm. En wat is een traumatic lifetime event? Dat kan alles zijn, van de dood van een geliefde familielid. Dat kan zijn abuse, dat kan zijn misbruik, dat kan zijn een ongeval, een natuurramp. Mm. Alle dingen die een langdurige stress uitlokken.
Oké. Alleen hier, de studie ging specifiek in op stress tijdens de jeugd of stress tijdens de zwangerschap, waardoor er dus effecten zijn op het embryo.
Juist. Hier werd eigenlijk stress nagebotst door het toedienen van glucocorticoïden. Ja. Glucocorticoïden zijn hormonen die eigenlijk ons lichaam natuurlijk aanmaakt in de bijnierschors. Mm-hmm. En dat is een stressrespons, een stressantwoord. Ja? Als wij stress ervaren, en dat wil zeggen dat we ons moeten aanpassen aan een gevaarlijke situatie, dat die glucocorticoïd ons helpt daarmee om te gaan. Mm-hmm. Maar als die stress langdurig aanwezig blijft, dan heeft dat er negatieve gevolgen voor een lichaam. En men heeft dus die proefdieren, glucocorticoïden, toegevoerd. Mm-hmm. En wat men gezien heeft, dat die moeder heeft dat ontvangen. En dat die muizen die dan geboren werden, dat die zelfs op latere leeftijd nog zeer veel ontvankelijker waren voor bacteriële infecties en voor tumoren.
Oh, dus als de moeder tijdens de zwangerschap onder hevige stress staat, ze hebben dat tijdens de studie dus toegevoegd door middel van een middel toe te voegen in de muizen zelf. Ze hebben daar niet een kat achter gezet die gedurende... en dan het gevolg is dat die dus... De kinderen waren dus meer, laten we zeggen, ontvankelijk voor bacteriële infecties.
Juist.
En tumoren zei hij ook.
Juist. En waarom? Wat hebben die gemeenschappelijk? Zowel bepaalde infecties als ook tumoren worden door dezelfde immuuncel geattaqueerd. Of ons immuunsysteem heeft, die cellen noemen CD8-T-cellen, zijn zogenoemde killercells, die zijn in staat om cellen van ons lichaam die besmet zijn, bijvoorbeeld met een bacterie dat in een cel leeft, ja. Er zijn bepaalde bacteriën die leven intracellulair, of een tumor, kan erkend worden als iets gevaarlijk en deze cellen doden, de CD8-T-cel doodt nu die zieke cel.
Ah, okay.
En deze proces werkt in deze muizen, waar de moeder stress ondervonden heeft, minder goed.
Oké, dus concreet, het is natuurlijk een studie op muizen. Wat zouden we eventueel kunnen besluiten naar de mensen toe dan?
Wel, zoals je zegt, we zijn aan het speculeren.
Ja.
Zoals altijd, als men deze, dat noemt een preklinische studie. Dat is eigenlijk een proof of concept studie over die we hier spreken. Maar die geeft ons een goede reden om daarvan uit te gaan dat tenminste een teveel aan stress tijdens een zwangerschap niet goed is. En als je kijkt, eigenlijk alle culturen beschermen eigenlijk de zwangere vrouw.
Ja, ik denk bijvoorbeeld zwangere vrouwen die blijven doorwerken in een stressvolle situatie, op het werk hè, bijvoorbeeld, dat is dan eigenlijk toch beter te vermijden.
Dat is nog niet zo ver onderzocht, natuurlijk. Mm-hmm. Waar is nu die exacte drempel? En elke mens heeft ook zijn bepaalde drempel. Maar het gaat een beetje toch vrij interessant dat deze mechanistische studie in muizen, eigenlijk ons bevestigt wat wij ook zien uit pure epidemiologische studies in de mens, waar men al gedacht heeft, dat er men heeft aanwijzingen gehad dat dit het geval is. En het is blijkbaar dat die regeling van deze glucocorticoïd homeostase, die huishoud van bepaalde stresshormonen, dat die levenslang veranderd wordt door deze heel vroege ingrijpen in een embryo.
Okay.
Dat is een beetje wat we al enkele weken geleden hadden wij gesproken over de invloed van stress bij heel jonge wormen.
Ja,
dat een worm leert met stress om te gaan, ook eigenlijk in zijn eerste dagen. En dat beslist hoe hem ook later kan omgaan met stress. En we zien nu hetzelfde terugkomen bij muizen. Mm-hmm. Dus we hebben dat bij de worm, we hebben dat bij de muis. De stap naar de mens is logisch en tenminste epidemiologisch hebben we daar ook heel goede data voor.
Ja, wat we dan ook kunnen besluiten is altijd een heel gevaarlijk woord, hè, want zoals je zegt, dit zijn pre-studies. Maar stress heeft eigenlijk altijd een negatief effect. Hè?
Dat is niet juist.
Ah, voilà.
Je hebt wat noemen de uistress en de dus-stress.
Excuseer.
De uistress is de goede stress. Alles wat in de geneeskunde met een ui begint, is eigenlijk goed. Mm-hmm. Ja? Dat is normaal, dat behoort bij het leven. En alles wat met dus, dat is negatief.
Ja, dus.
Dus, ja? Dus je hebt een bepaalde activatieniveau is niet slecht voor de mens. Mm-hmm. Het is als het over uw capaciteiten gaat. Stress lokt eigenlijk een fight-or-flight-reactie uit. Dus vechten of vluchten,
ja,
dat is stress. Als je dat langdurig geeft, dan onderga je inderdaad negatieve sequelen. Mm-hmm. Maar een beetje activatie is ook niet slecht voor de mens, dat weten we ook.
Oké. Okay.
Dus.
Oké, okay, dan moeten we straks eens een paar woorden over opzoeken.
EU en DYS.
DYS. Heeft dat iets te maken met Grieks?
Juist, dat is Grieks.
Ja, inderdaad. Dus stress, soms goed, soms slecht in ieder geval. Bij de muizen, een specifiek type van stress was duidelijk met negatieve gevolgen.
En een kleine toepassing voor elke man. Ja. Let goed op uw vrouw tijdens de zwangerschap.
Oké. We moeten in deze tijden zeggen, Jan, voor elke partner.
Goed.
Voilà. Ik wil toch duidelijk zijn, want anders komen we in moeilijk vaarwater terecht. Dat brengt ons eigenlijk... niet zozeer het feit dat we in moeilijk vaarwater terechtkomen. Daar hebben we geen schrik van. Maar de volgende studie die we bekeken hebben, was het feit dat men een coating heeft ontdekt die ervoor zorgt dat bacteriën kunnen gedood worden. En die coating wordt geactiveerd door licht. Ik zal misschien een klein voorbeeldje geven voor de luisteraars om het wat duidelijker te maken. Als je bijvoorbeeld een gsm hebt, dan weet je dat scherm, je bent er met je vingers op bezig. Op het einde van de dag... Ja, je zult het zelf al meegemaakt hebben. Als je een smartphone hebt, dan moet je die af en toe wel eens afkuisen. Hè? Want die ziet er vrij smerig uit.
Absoluut. Zeker omdat ook mensen die in een zorgfunctie zijn, mm-hmm. meestal, als je patiënten contact heeft, geen horloge meer mogen dragen.
Huh?
Ja, omdat natuurlijk rond die horloge, ja. Dat is natuurlijk een fantastische bron of een mooie, warme, vochtige plek om bacteriën te kweken.
Gaat het nu over eender welke horloge of specifiek smartwatches?
Ja, niet enkel smartwatches, maar ook de mooie breitling of elke, dat maakt niet uit.
Okay.
Een horloge is een, of dat band rond die horloge, dat is natuurlijk een plaats.
Een feest voor bacteriën.
Ja, je kunt daar... Dingen kunnen daaraan hechten en dan is daar huid en dat die horloge, dat is een vochtige kamer, okay. Die is warm. Dus dat is eigenlijk een mooi om een kweken, om bacteriën te kweken.
En, dus, wat men heeft, want ik was het even aan het inleiden, wat men heeft uitgevonden is een soort van, laten we zeggen, coating of een verf, een stof die men kan aanbrengen op dan bijvoorbeeld het scherm van je smartphone, bijvoorbeeld. Op het moment dat het... dat die smartphone oplicht of onder invloed van UV-licht, dat die coating dan op dat moment bacteriën die aanwezig zijn op dat scherm gaat doden. Hè? Dat is...
Juist. Dus wat is het probleem eigenlijk? Dat wij natuurlijk continu, als we met de patiënten bezig zijn of in een rusthuis, dat wij in contact komen met bacteriën die potentieel schadelijk zijn. Zeker voor een patiënt waar de immuniteit verlaagd is. Patiënten met een kanker of met een andere immuunziekte bijvoorbeeld. En nu, men is daar al een tijdje aan het werken oppervlakten te ontwikkelen waar deze niet kunnen groeien, deze bacteriën niet kunnen groeien. Of wat men al lang doet, dat men UV-licht gebruikt voor sterilisatie van oppervlakten.
Ja, ja.
Je doet dat in bijvoorbeeld ook in onderzoekslaboratoria waar men UV-licht gebruikt, of ook UVC-licht gebruikt, om bacteriën te doden of virussen gaan daar ook van geïnactiveerd worden. En nu, het probleem is dat je tot nu toe heel sterke lichtbronnen nodig heeft. Mm-hmm. Minimum zo hel als in een OK.
Wat is een OK?
Een operatiekamer.
Ah, ja. Ja.
Okay. Dus in een OK heb je extreem sterke lichtbronnen. Dat is logisch, een chirurg moet goed kunnen zien. Maar dat is niet de standaard licht dat je op een gewone patiëntenafdeling heeft. En wat men nu uitgevonden heeft, al sinds heel, heel lang worden in de geneeskunde kleurstoffen gebruikt, zoals kristalviolet, worden kleurstoffen gebruikt voor desinfectie.
Ja.
En wat men nu gedaan heeft, dat men die oppervlakte kleurstoffen met een klein beetje goud mengt.
Goud?
Goud, maar heel weinig molecules, dus het is niet te duur. Je kunt daar ook geen horloge van maken, of geen ketting of een ring. Maar dat is die combinatie van dat goud, die kleurstof, en een redelijk lage licht leidt al tot een bactericide actie. Mm-hmm. Daar wordt waterstofperoxide gemaakt. Mm-hmm. En dat doet die bacteriën geleidelijk
af. Dus dat UV-licht genereert waterstofperoxide?
Exact. In combinatie met een kleurstof in de aanwezigheid van goud. Als je het goud weglaat, werkt het niet.
Mm.
Dus je moet wel... Dus dat is natuurlijk de material science... De materiaalwetenschappen, de mensen die hier zeer actief nieuwe stoffen ontwikkelen met bepaalde eigenschappen. En dat is natuurlijk heel interessant. Je moet niet continu afkuisen of zo. Mm-hmm. Gewoon een beetje licht is genoeg.
En
het is continu proper.
En het feit dat het ook een beetje licht is, is ook belangrijk. Hè? Want je zei dat het vroeger met veel straffere lichtbronnen moest gebeuren.
Juist.
En dat het nu werkt met eigenlijk Ik dacht in het artikel 300 lumen of lux te zien, ja, in plaats van 3000. Dus dat is toch een factor 10 minder.
Dat is een duidelijk verschil. Ja. Die manuscript is gepubliceerd in Nature Communications. Mm-hmm. Dat is ook terug een bron die eigenlijk werkelijk de, wat we de cutting edge science noemen, waar op het moment de interessante wetenschap gedaan wordt. En dat waren vooral scheikundigen van het University College in London, ja, die hieraan gewerkt hebben. Dat is de groep rond professor Parkin en Gi Byung Wang was de eerste auteur.
Oké, en als ik dat dan even doortrek naar heel praktische toepassingen, ik heb daar net een smartphone genoemd, maar bon, als we dan denken in hospitaalomgevingen, ik denk bijvoorbeeld ook aan de keyboards op jullie computers.
Absoluut, absoluut. Sinds enkele jaren probeert men ook bijvoorbeeld dat men al afdekkingen gebruikt over keyboards die je kunt ontsmetten.
Ja.
Omdat wat is de meest vuile plaats? Dat is natuurlijk zo'n keyboard. Daar zijn we continu met onze handen bezig. En dat is niet gemakkelijk te ontsmetten.
Mm-hmm. Klopt, er zitten helder koffiekoeken in een keyboard. Hè. Dus,
ja, dus ik denk een heel interessante artikel. Mm-hmm. En als dat richting een product gaat, zeker zeer interessant. Mm-hmm. Natuurlijk ook nog te kijken of dit negatieve effecten op menselijke cellen heeft. Als je dat nu in je hand neemt en zo'n waterstofperoxide, dat heeft natuurlijk ook werking op ons.
Ja?
Maar gelukkig, we hebben een redelijk stevige opperhuid aan de handen. Okay. En ik ga ervan uit dat die effect niet te groot is, maar dat zijn zeker dingen die je voor de veiligheid ook nog moet onderzoeken.
Mm-hmm. Ik heb ook gehoord dat er dus goud in verwerkt wordt, dus het zal misschien ook niet de goedkoopste coating zijn.
Maar zoals gezegd, blijkbaar is dat heel weinig goud.
Ja, oké. Maar toch. In ieder geval zeer interessant ook. Ik ben eens benieuwd wanneer de eerste praktische toepassingen in de hospitalen gaan verschijnen. En eigenlijk ook in de huiskamer. Hè? Want om eerlijk te zijn, mijn smartphone zou wel een laagje goud kunnen gebruiken af en toe.
De coatings worden eigenlijk al heel lang gebruikt. Als je ziet, PET-flessen, PET-flessen van frisdrank. Die zijn met zilver nanopartikels gecoat. Of als je in een supermarkt, als je een slaag koopt, die in een plastic zit en die lang vers blijft, daar zijn ook al antibacteriële coatings gebruikt.
Ah, oké, dus niet...
Zelfs sokken.
Op de verpakking?
Ja, binnen de verpakking, binnen waar uw product binnenkant is. En, of bijvoorbeeld sokken die je koopt, dat er niet te veel... Dus er bestaat alles al.
Dus in de sokken ook al coatings.
Ja, zodat je niet te veel geur van bacteriën hebt.
Oké, Jan, voor kerstmis krijg je zo'n paar sokken van mij, waarmee ik niks wil zeggen, voor alle duidelijkheid. Maar het leek mij, het is misschien een goede cadeautype.
Ja, okay. Ik zal u herinneren.
Oké, super. Voor de volgende studie gaan we eigenlijk kijken naar de gevolgen van luchtvervuiling. En in de studie die we hebben bestudeerd is eigenlijk gebleken dat luchtvervuiling een van de meest gevaarlijke gezondheidsrisico's is op de wereld. Klinkt logisch, maar we lazen ook in de studie dat het bijvoorbeeld gewoon blootgesteld staan aan veel of permanente luchtvervuiling is zelfs gevaarlijker dan roken zelf.
Wel, redelijk verbazend eigenlijk als je denkt dat wij zoveel ons zorgen maken over luchtvervuiling, over, denk aan het coronavirus, dat wij spreken over infectieziekten, en dat dan eigenlijk luchtvervuiling blijkbaar nog een veel grotere gevolgen heeft. Maar natuurlijk is iets wat je niet direct ziet, iets wat je niet direct smaakt of ruikt, en dus ons gevoel voor gevaar wordt hier uitgeschakeld.
Ja, inderdaad. Ik kan me perfect inbeelden, dat als je bijvoorbeeld naast een blazende schoorsteen van een fabriek woont, dat je dan wel het idee hebt van, dit kan niet gezond zijn. Maar de studie heeft eigenlijk gewoon globaal over heel de wereld gekeken naar de effecten van luchtvervuiling. En dat zag er eigenlijk niet zo leuk uit.
Ja. Dus goed dat dat nu eindelijk zo correct of zo intensief bekeken wordt. Dus die studie werd gepubliceerd door wetenschappers van de Max Planck Society, Max Planck Gesellschaft in Mainz. Mm-hmm. En ze hebben dat gepubliceerd heel recent in de journal die noemt Cardiovascular Research. Mm-hmm. Dat is de groep van Jos Lelyveld en Thomas Münzel.
Mm-hmm. En je hebt nog een, ik geloof... dat je een kleine nostalgische noot hebt, hè, bij het Max Planck Instituut.
Dat is juist. Deze Max Planck Instituut, dat zijn instituten verdeeld over heel Duitsland. Dat zijn die instituten die zich puur met basic science bezighouden. En die betaald worden via de overheid. En ik heb mijn studie geneeskunde gedaan naast deze Max Planck Instituut aan de Universiteit in Mainz.
Oké, meteen dan een Trivial Pursuit vraag. In welk jaar heeft Max Planck de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen?
Ah, dat moet 17 of 18 geweest zijn.
Dat weet jij zo even van buiten, of
nee, wat? Nee, dat hebben we geoefend.
Allee, Jan. We zijn nu zo schoon voorbereid voor de podcast. Ja. Je bent te eerlijk. Maar het was dus 1918, heeft inderdaad de natuurkundige Max Planck, een Duits natuurkundige, de Nobelprijs voor Natuurkunde gewonnen. Maar dat was even een kleine side note. Ik stel voor dat we teruggaan naar de luchtvervuiling.
Dus de studie, men heeft hier die cijfers bekeken. En wat eruit komt is dat over de hele wereld luchtvervuiling een grotere impact heeft op de levensverwachting dan roken. Dan ziektes zoals HIV, HIV, AIDS, maar ook bijvoorbeeld malaria. Dus dingen die eigenlijk ook werkelijk in de focus staan. Maar dat luchtvervuiling nog een grotere invloed heeft. Hoe kan dat? Dat is dat omdat kleine partikels, die zijn nu meer en meer door betere filters, en wij zogenoemde fijnstof, we hebben dat in een vroegere podcast ook al besproken, deze partikels zijn zo klein, die kunnen door onze barrières in de longen, maar zelfs door de huid, die kunnen door die barrières vliegen die door, die worden met de bloedsomloop zelfs naar ons hersen gebracht, die worden naar ons hart gebracht, en die kunnen de bloedvaten, kunnen ook die penetreren. En dat lokt inflammatie uit en andere effecten. En dat leidt dan tot ziektes zoals hartinfarct, beroerte, etc.
Die luchtvervuiling zelf, hebben we het dan specifiek over bijvoorbeeld luchtvervuiling door fossiele brandstoffen die worden... Of gaat het bijvoorbeeld ook over bosbranden? Want,
men heeft dat net bekeken. Dus je hebt luchtvervuiling door natuurlijke bronnen, zoals bosbranden of gewoon wind die stof met zich meebrengt. Aeolien, dust noemt dat dan wetenschappelijk. En dan de verbranden van fossiele stoffen. En men heeft gezien dat het vooral die partikels zijn van deze fossiele verbranding van fossiele stoffen die deze schadelijke invloed hebben.
Dus de hele heisa rond CO2-reducties heeft hier natuurlijk ook is er rechtstreeks aan gelinkt.
Wel, laten we zeggen, de CO2 is hier niet bij, maar dat is een bijproduct.
Ja, inderdaad.
De CO2 ontstaat bij die verbranding, maar het zijn die partikels die ontstaan. En dat is interessant dat die grootte van die partikels zeer belangrijk is. Men heeft in de eerste jaren heeft men eerst de grote partikels gefilterd. En dan blijven, maar nu meer en meer kleine partikels.
Vroeger kon men enkel het grote stof eruit halen.
Men heeft dat heel interessant gezien we hebben in Duitsland, het land was gedeeld tot 1990. En je hebt in West-Duitsland al betere filters gehad. En strengere normen. En dan in Oost-Duitsland werd ook nog meer met bruinkool, werd met bruinkool gestookt. En daar waren redelijk grote partikels met zeer veel vervuilende oppervlakte. Wat heb je gezien? In West-Duitsland waren heel veel allergieën, hooikoorts, astma. Terwijl in Oost-Duitsland was minder hooikoorts, maar meer chronisch obstructieve longziekte, COPD.
Ik ga ervan uit dat dat erger is dan astma.
Wel, je wil geen van de twee. Het zijn twee ziektes die ook een beetje mechanistisch van elkaar verstaan. Maar dan heeft men het land verenigd. Na de hervereniging heeft men de West-Duitse standaarden in Oost-Duitsland ingevoerd. En wat heeft men gezien? Binnen enkele jaren waren wij verenigd op het gebied van hooikoorts en COPD. De COPD is gezakt in Oost-Duitsland, de hooikoorts is gestegen.
De Oost-Duitsers hebben nu gewoon meer astma, maar minder
hooikoorts. Ja, juist. Ja. Maar dat toont, waarom breng ik die voorbeeld, hoe belangrijk deze partikels zijn, hoe belangrijk die grootte van die partikels is en ook wat op zo'n partikel zit.
Ah, inderdaad. Dus het fijnstof is op dit moment dan een bosdoener die ze nog niet hebben kunnen uitschakelen.
Juist.
Okay. Ik heb ook gezien in het artikel dat er ook grote regionale verschillen zijn.
Ja.
Waar is de luchtvervuiling het hoogst?
Het hoogste is in Azië, Oost-Azië en Southeast Asia en Zuid-Azië. Mm-hmm. Dus denk aan landen zoals China, India, etc. Mm-hmm. En dat was nu eigenlijk heel interessant te zien in China, met het leven dat een beetje tot stilstand komt in China, minder mensen die reizen, minder luchtvervuiling,
door corona.
En plots klaart de hemel op over China. Dus in Oost-Azië en in Zuid-Azië hebben wij de grootste invloed van deze verbrandingsvervuilingen, gevolgd door Afrika, dan komt al Europa en dan Noord- en Zuid-Amerika.
Ja. Ik was een beetje verbaasd door Afrika eigenlijk, dat die op de derde plaats staan qua vervuiling.
Inderdaad, heeft me ook verbaasd.
Ja, want je zou denken, veel woestijn, dat is natuurlijk niet heel Afrika, maar er is toch niet zo'n zeer zware industrie in Afrika?
Wel, ik denk, die mensen leven ook meer en meer in steden.
Ja.
Daar wordt ook verbrand, daar is ook verkeer.
Ja, inderdaad. En meer dan waarschijnlijk, het is niet voor niks, hè. De oude wagens in Europa, die worden versast naar Afrika.
Ja.
En die kunnen daar dan... Ja, inderdaad, verder hun roet uitblazen.
Heeft waarschijnlijk ook een invloed.
Ja. We kunnen inderdaad zeggen dat dus het... En als je dan... Ja, het meest fantastische is dan Europa, waar dat toch een zeer geïndustrialiseerd gebied ook is, maar niet zo erg als Azië. Die komen dan op de vierde plaats. En eigenlijk de properste regio is Australië. Hè?
Ja, dat hadden we nu ook niet verwacht, of misschien wel.
Ja.
Daar is waarschijnlijk niet zoveel industrie, veel natuur, veel lucht die continu uitgewisseld wordt.
Ja.
Maar voor Europa hebben die wetenschappers berekend dat dat ongeveer 1 jaar is wat we verliezen door luchtvervuiling.
Levensverwachting?
Levensverwachting, ja.
Oké, potverdorie. 1 jaar weg gewoon door de slechte kwaliteit van de lucht. Ja, het toont toch maar weer aan dat voldoende aandacht hebben voor het klimaat. Oké, heeft er onrechtstreeks mee te maken. Maar als we iets kunnen doen aan de eigen industrie, betere filters, misschien toch opletten. Men zegt al wel eens van potverdorie, mogen we onze kachel nu zelf niet meer aansteken. Maar als je alles bij elkaar optelt, dan
juist, maar uw kachel is misschien een bosbrand. Ik weet het nog niet.
Ja, ik was trouwens aan het denken, gezien de gigantische bosbranden die Australië net heeft achter de rug heeft, dat ze misschien een beetje stijgen in de ranking nu.
Dat zal interessant zijn. Die cijfers gaan natuurlijk komen. Mm-hmm. Ik denk dat wij binnen een jaar gaan we zeker publicaties zien die net dat onderzoeken. Ja. Dat heeft men in de jaren 60 was dat gekend, de thunderstorm-astma. Mm-hmm. Daar wist men als een zware onweer was, dat meer mensen gehospitaliseerd werden met astma en dat ook meer mensen overleden zijn. En ik ben zeker dat die invloed van, dat men gaat zien, de invloed van die bosbranden op bijvoorbeeld ziektes zoals astma, COPD in Australië. Mm-hmm. Heel interessant gaat ook zijn die invloed van die opklaring van de lucht in China, die wij nu zien op radarbeelden.
Ja.
Je hebt op de ene hand die doden door corona, maar wij gaan misschien ook data zien. Wat heeft dat aan een myocardinfarctie? Wat heeft dat dus hartinfarct, beroertes? Was dat misschien in die periode iets minder in China?
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Hoe we van eigenlijk elk wereldwijd drama toch weer een interessante studie kunnen maken.
Juist.
Maar inderdaad, het feit dat die lucht opklaarde in China, dat was hallucinant. Net zoals in Australië, de lucht versomberde en donkerder werd gewoon door de invloed van die bosbranden en dat stof dat in de lucht ging. Hè. Dus ik kan me best wel inbeelden dat enorme gevolgen moet hebben voor de algemene gezondheid. Hè. Dat is evident. Goed, ik denk dat we kunnen overstappen naar de volgende studie. Eentje die ons beide wel boeit. En dat gaat over de fantastisch positieve effecten van koffie drinken. Het is namelijk, ik weet niet of ik kan zeggen, bewezen. Maar koffie heeft in ieder geval een positieve invloed op het probleemoplossend vermogen van de mens. Is dat correct?
Dat is tenminste wat deze studie aangetoond heeft.
Oké.
Er worden meer en meer studies gepubliceerd over de positieve effecten van cafeïne. En Bart, dat is voor ons twee heel belangrijk, omdat ik weet, jij bent een heel grote koffieliefhebber, liefhebber, en ik ook. Wel, hier heeft men 80 vrijwilligers genomen. Dat is een studie die gepubliceerd is in de tijdschrift Consciousness and Cognition, ook heel recent in 2020. De groep van Paul Silvia en Daria Sabellina. Mm-hmm. Wat hebben die gedaan? Die hebben aan vrijwilligers ofwel een pil met 200 milligram cafeïne gegeven, of een placebo. En 200 milligram cafeïne, dat is een sterke kop koffie.
Ja, oké. Okay. Dat is een espresso of een grote tas, zoiets ongeveer.
Ja, zoiets okay. ongeveer. Ja. Mm-hmm. En, wel, heel veel mensen drinken intuïtief koffie om wakker te worden of om wakker te blijven.
Klopt.
Ik kan me herinneren, als ik student was, dat er studenten waren die ook tijdens examensperiodes redelijk veel cafeïne gebruikt hebben. En je hebt verschillen, of onze opmerkzaamheid en ons functioneren heeft verschillende modi. We moeten problemen oplossen. Mm-hmm. Zeer gestructureerd, denk aan wiskunde bijvoorbeeld, ja. Je bent een formule aan het oplossen, je analyseert altijd dezelfde data, je bekijkt altijd dezelfde dingen, of je moet heel creatief nieuwe dingen ontdekken. Mm-hmm. Dus dat zijn verschillende manieren hoe wij onze geest gebruiken.
Ja.
En hier werd dat genoemd convergent versus divergent thinking.
Okay.
Ja, convergent versus divergent denken.
Mm-hmm. En convergent is probleemoplossend.
Juist.
En divergent is eigenlijk het creatieve.
Juist.
Okay.
En hier was gezien dat die mensen, die deelnemers die cafeïne en geen placebo gekregen hebben, dat die beter waren in convergent denken, maar niet in divergent denken.
Oké. Okay. Dus als ik bijvoorbeeld een examen wiskunde moet doen, dan zou ik beter een tasje koffie drinken voor het examen.
Absoluut. En als je een heel creatieve oplossing moet vinden, dan gaat dat waarschijnlijk niet tot duidelijk betere resultaten leiden. Maar als je daarbij wil wakker blijven, is die koffie misschien toch niet zo slecht.
Ja, dat is waar. Ik denk dat de studie ook zei dat het creatieve denkvermogen ook niet verminderde.
Dat wat ook belangrijk is.
Ja.
Ja.
Dus koffie drinken, sowieso beter problemen oplossen. Oké, en je blijft even creatief zoals je al was voor het tasje koffie.
En wij spreken hier over één tas koffie. Mm-hmm. Wij weten niet wat zou gebeuren als men hier 3 tassen koffie neemt.
Ja,
dat is niet onderzocht.
Ja, dat klopt, inderdaad. Dat was 202. Zeg, en gewoon een vraagje, out of the blue. Ik drink eigenlijk vooral graag koffie 's avonds, wat het eigenlijk dikwijls wordt afgeraden, omdat je dan minder goed kan slapen en dergelijke. In de ochtend drink ik niet zo snel koffie. Hoe zit dat bij jou? Ben jij een ochtend? Heb jij je koffie nodig 's morgens?
Wel, bij mij is het eigenlijk omgekeerd. Als ik slaap, kan ik geen koffie drinken. maar ik drink hem ook graag 's morgens.
Oké. Nu, ik heb er niet zoveel problemen mee. Oeh, daar gaan de papieren. Ik heb er niet zoveel problemen mee om 's avonds nog koffie te drinken. Het helpt mij altijd om al mijn problemen op te lossen waar ik aan begin te denken als ik in mijn bed kruip. Dus...
En dat wordt frequent naar een goed diner, eindig je met uw espresso.
Dat klopt. Nu, ik combineer het dan meestal nog met de zogenaamde poescafé. Ik vrees dat het een het ander meer dan neutraliseert. Dus daar moet ik ook misschien mee opletten. Zal ik in het vervolg gewoon 1 tasje koffie drinken en dan kunnen we weer al beter onze problemen oplossen. Voor onze volgende studie willen we even in de richting van het geheugen of het brein gaan. Persoonlijk is dat iets dat mij enorm boeit. Omdat ik vind dat van het menselijke lichaam eigenlijk het brein nog een zeer onontgonnen terrein is. We denken dat we veel weten, maar ik heb soms de indruk als ik kijk naar de studies dat je toch echt wel nog heel leuke dingen ontdekt. En een van die zaken die men onlangs heeft ontdekt, is bij het bestuderen van epilepsiepatiënten die men had onder monitoring liggen, hè, om het zo te zeggen, dat men heeft kunnen zien dat bij het oproepen van bepaalde woordparen, dus herinneringen, we kunnen dat herinneringen noemen, dat men zag dat er identieke, en nu, ik ga het in het Engels zeggen, want ik ben niet zeker dat mijn Nederlandse vertaling correct is, dat men identieke neuron firing sequences, heeft ontdekt. Ik zou het vertalen met een sequentie van neuronactivaties, dus neuronen die met elkaar in contact treden of die tussen elkaar signalen uitzenden, dat men dus heeft ontdekt dat bepaalde herinneringen steeds tot dezelfde sequenties leiden in het brein. Dus het lijkt erop alsof het geheugen een sequentie van neuronactivaties gebruikt om herinneringen op te slagen.
Dat is fantastisch samengevat.
Hey, hey. Bart. En ik ben geen neuroloog. Dus ja. Voilà.
Ja. Wel, dat is een studie van Karim Sahloul en Alex Waas. Die werken aan het National Institute of Health, aan de National Institute for Neurological Disorders and Stroke. Wat is deze NIH eigenlijk? Dat is de grootste medische onderzoeksinstelling ter wereld, die enkel 20% van de Amerikanen kennen. Dus mijn oude baas zei altijd weer, the best kept secret in the US. dus dat is een zeer grote onderzoeksinstelling. En waar deze patiënten elektrodes in het hersen hadden, omdat ze onderzocht werden voor epilepsie die niet te genezen was. En ze hebben dat gepubliceerd terug in Science. Dus een van de absolute topkranten, niet enkel voor geneeskunde, maar voor wetenschap in het algemeen. En dat is heel interessant wat zij onderzocht hebben, omdat hier kunnen wij leren hoe wij leren, hoe wij herinneren, maar dat geeft ons dan ook een idee wat eventueel misloopt bij ziektes waar we ons geheugen verliezen.
En eigenlijk de kennis over hoe ons geheugen werkt, dat is eigenlijk nog vrij jong. Hè. Als je gaat kijken naar, in het artikel trouwens, in de studie werd ook verwezen naar de befaamde patient HM. En dat is misschien een leuke anekdote voor in onze podcast hier. Patient HM was eigenlijk een persoon die ook leed aan epilepsie. Dus je merkt wel dat epilepsie, dat ze wel gebruik maken van die ziekte en de studies die ze er rond doen laten we zeggen, een nieuw onderzoek te doen. Die persoon, die noemde eigenlijk Henry Molaison. Die leed aan een heel ernstige vorm van epilepsie. En toen we spreken over 1953 trouwens, dan dacht men eigenlijk dat de manier om deze ziekte te bestrijden was eigenlijk door een halve lobotomie uit te voeren. Dus door echt stukken uit het brein weg te snijden. Een beetje beenhouwermentaliteit. En dat hebben ze bij deze persoon gedaan. Ze hebben een deel van zijn hippocampus weggesneden. En nog een aantal andere zaken, zoals ook de amygdala. Persoonlijk, ik ben dit nu aan het aflezen van Wikipedia, want ik ken de exacte benamingen niet zeer goed. Maar wat super interessant was, dat dus na de operatie bleek die patiënt te lijden aan een zeer ernstige vorm van geheugenverlies. De technische naam is anterograde amnesie, of wat wil dat in lekentermen zeggen? Hij kon gewoon nieuwe feiten en gebeurtenissen maar een paar uur onthouden.
Ja. Zeker een absoluut vreselijke toestand.
Ja, ja. Het absurde is dat hij het zelf niet zo heel erg vond, want hij vergat dat altijd. Nee, maar geen grap. Echt effectief. Dus bijvoorbeeld als hij bekenden tegenkwam, uit zijn verleden, dan kende hij die wel. Maar als hij nieuwe mensen leerde kennen, de dag daarna leerde hij opnieuw kennen, want voor hem was het alsof hij die de eerste keer ontmoette.
Ik denk, dat is zeker een interessante kennis, belangrijke kennis, deze sequentiële neuronenactivatie in verschillende regio's van het hersen. Als we iets herinneren, als we denken aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor het bevorderen van geheugen, ofwel als je misschien bepaalde cellen wilt beschermen tijdens ziektetoestanden.
Inderdaad. En je merkt dat eigenlijk het feit dat die studie waar we nu over spreken, dat die heeft aangetoond dat er toch een bepaalde manier is waarop het geheugen herinneringen opslaat. Ja, dat bewijst ook dat natuurlijk, als je dan bijvoorbeeld leidt aan, of je hebt een hersentrauma, dat dat echt een zware impact kan hebben op hoe je zaken herinnert. Ja, en om even terug te komen op die patient HM, er moet trouwens dringend een film van gemaakt worden. Er is nog nooit een film. Dat is echt een Hollywood-verhaal, hè, als je dat hoort. Maar er is nog nooit een film van gemaakt. Wel een paar interessante boeken over geschreven. Het feit dat alle zaken die hij dus capteerde, zijn korte termijn geheugen was blijkbaar verdwenen, was weggesneden, bijna waarschijnlijk. En de studie die we dus nu bespreken, ja, die ligt een tipje op van de sluier van niet alleen hoe het brein het dan opslaat, maar ook waar in de hersenen. En de studie toonde ook trouwens aan dat dat op verschillende plekken was in het brein. Maar dat was zeer, persoonlijk, ja, het boeit mij enorm, zo'n zaak.
Wat ik interessant vond, dat dit terug een bevestiging in de mens was wat men al van knaagdieren kende.
Sorry?
Ja. Knaagdieren, muizen, ratten, et cetera, dat wat wij nu hier bij mensen gevonden hebben, en wat hier en waar men de situatie gebruik maakte dat die patiënten elektrodes hadden voor die epilepsieonderzoek, die mechanismen van sequential firing, die waren al gekend uit knaagdieren.
Ah, zo.
Dat toont hoe eigenlijk diezelfde mechanismen, dat de biologie continu dezelfde mechanismen gebruikt en in de evolutie toch zeer constant. Dus op dit gebied zitten we redelijk dicht ook bij knaagdieren. ratten, en zeker ratten zijn zeer intelligente dieren.
Mm-hmm. We zouden kunnen zeggen dat eigenlijk dezelfde mechanismen eigenlijk doorheen, ja, throughout all species, doorheen...
Blijkbaar.
Dus voilà, weer een klein mini-stapje dichter bij het beter begrijpen van het brein. Vandaar dat ik dat toch even wou bekijken. En om natuurlijk ook even patient HM terug in de bloemetjes te zetten. De arme man. Ik ga eens heel even kijken, want hij is overleden natuurlijk intussen. Maar ik zie niet meteen... ik ben het even aan het kijken. Hij is overleden in 2008. Dus nog 12 jaar geleden, nog niet zo heel lang. En misschien nog een klein feitje. Hij heeft één keer erg veel verdriet gehad. Dat was toen zijn vader overleed. En hij besefte dat hij het de dag daarna zou vergeten zijn.
Oh, okay.
Dat heeft hem heel hard gekwetst. Maar effectief, de dag daarna was hij het vergeten.
Ja.
Voilà. Oké, en dat brengt ons bij het laatste, of de laatste studie die we in deze podcast gaan bespreken. Zoals het een van mijn favoriete podcasts, Nerdland, spreekt men altijd over Elon Musk time. We komen in de buurt, want we gaan het hebben over artificiële intelligentie. Iets waar Musk ook mee bezig is met zijn Neuralink. Maar men heeft eigenlijk artificiële intelligentie gebruikt om een heel, heel, heel belangrijk probleem toch een beetje al op te lossen. En dat is het ontwikkelen van nieuwe antibiotica tegen ziekenhuisbacteriën of zeer resistente bacteriën die dikwijls in hospitalen zeer veel schade toebrengen. En men heeft door het gebruik van de computer... laten we zeggen, nieuwe antibiotica veel sneller kunnen ontwikkelen. Jan, dat is jouw terrein.
Juist. Wel, dat is een studie van de groep rond James Collins van de Massachusetts Institute of Technology. Mm-hmm. Recent verschenen in Cell, terug een topper in de wetenschappelijke wereld. Nu, nieuwe antibiotica, daar hebben we echt behoefte aan. Je hebt het al gezegd. Multiresistente bacteriën zijn een probleem in ziekenhuizen, maar niet enkel in ziekenhuizen, ook in de gewone wereld, natuur. In de VS bijvoorbeeld overlijden elk jaar meerdere jongeren, frequent rugbyspelers, die gewoon tijdens de sport bacteriën, Staph aureus bijvoorbeeld, uitwisselen, die dan een sepsis overlijden.
Ja.
Dus je hebt ook die, dat noemt community acquired, methicillin-resistant Staph aureus. Dat zijn hoogresistente bacteria die je meestal vindt in ziekenhuizen, maar die ook in de gewone populatie zijn en die, als je nu een continent bekijkt, elk jaar meerdere mensen, jonge mensen ook tot overlijden brengen.
Ja, je bent er echt niet tegenbestand, hè, als je het te pakken hebt. Ik bedoel, als
ja,
als
ja, dat helpt niks. En wat men eigenlijk traditioneel was het, was drug discovery, dat men een chemische stof genomen heeft, men gaf die aan proefdieren en men keek of dat iets uitlegt.
Of dat werkte.
Ja. Uitlegde.
Echt zo empirisch, één voor één testen.
Eén voor één, continu testen. Ja. Heel, of men heeft heel grote scheikundige laboratoria nodig gehad. En wat men nu gedaan heeft, er waren ungefähr 2500 gekende Stoffen mit antibakteriële Eigenschaften. Mhm. Man heeft aan zo'n deep learning algoritme deze Stoffen laten leren. Mhm. En dus heeft die ontwikkeld welke scheikundige structuren zijn van belang voor antibacteriële werking.
Oké, dus als ik het even mag voorstellen voor mijn lekenbrein, dus zo'n computer die weet hoe een molecuul eruit ziet en die gaat dan testen hoe een andere molecuul daarmee zou kunnen interageren.
Juist.
Om dan te kunnen afleiden aan de hand van een... Ik beeld me dan zo'n soort 3D-model in, hè, dat men dat gaat proberen te bekijken. Of er eventueel een reactie zou kunnen zijn. Is dat zo dat ik het
moet bekijken? Ja, okay. Zo is dat. Dus daar moeten dingen bij elkaar passen. Ja,
die
interageren. Dat is een puzzel en die moeten in elkaar passen.
Okay.
En er zijn andere databanken van waar deze learning-algoritmen, die AI-algoritme heeft kunnen leren... welke geometrische structuren zijn harmloos voor menselijke cellen. Mm-hmm. Omdat je wilt natuurlijk iets hebben wat tegen een bacterie werkt, maar zo liefst zo weinig als mogelijk schade toevoegt aan de mens.
Okay.
En ze hebben dat met elkaar gecombineerd.
Mm-hmm.
En zo zijn ze op, initieel dan hebben ze een bank van 6000 stoffen. Daar bestaan banken van scheikundige stoffen die men kan testen.
Ja.
En ze hebben dat op de eerste bank met 6000 stoffen getest. En dan zijn ze op meerdere kandidaten gekomen. En één bijzonder potente. En die hebben ze Halicin genoemd.
Halicin, hè?
Halicin. Ja. En Bart, jij weet waarvoor het staat.
Ja, je vroeg het aan mij, omdat je in de studie werd verwezen naar de film Space Odyssey 2001. A Space Odyssey 2001. En de hoofdrolspeler van die film heet Hal. Dat is de computer die een beetje stout wordt in de film. Het bekend van het rode oog, hè, Hal. En voor de luisteraars, Hal is gewoon een... Ik geloof de volgende letters in het alfabet. Als je dus de vorige letter in het alfabet neemt, dan krijg je het woord IBM. En dat was eigenlijk van de makers van de film een beetje het grapje. Dus de stoute computer hebben ze niet IBM genoemd, maar Hal. En nu hebben dus de, laten we zeggen, met een zeker hoog nerdgehalte, hebben onze professoren in die studie dus het stofje Halicin genoemd.
Het doet ons een beetje denken aan die, hoe noemt dat?
De Big Bang Theory.
The Big Bang Theory. Die zijn ook altijd bezig met Star Wars.
Maar nu. Dus die Halicin is een vooral duidelijk, dat is een molecule die ze hebben gevonden dankzij artificial intelligence, dus een deep learning program.
Juist.
En die moleculen, die hebben ze Halicin genoemd. Okay.
En die zijn ze dan gaan testen. Mm-hmm. Wat je dan doet, je neemt culturen van bacteriën, je voegt Halicin toe. En ze hebben getoond dat dat werkt tegen Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa. Dus allemaal bacteriën die van bijzonder gevaar zijn en van bijzonder belang in ziekenhuizen. Mm-hmm. En dat is blijkbaar een antibioticum dat heel breed werkt. Mm-hmm. En wat ook belangrijk was, niet enkel dat het goed werkte tegen een grote variatie aan bacteriën, ze werden ook heel weinig resistent hieraan en heel traag.
Okay.
Dat is een groot verschil met andere antibiotica. Resistentie tegen antibiotica is een groot probleem in ziekenhuizen. En deze Halicin, blijkbaar worden hier die resistenties heel traag ontwikkeld. Dus dit is nu natuurlijk nog basic science. Men heeft een molecuul ontdekt, men heeft dat getest in de eerste bacteriën. Maar dit is nog geen medicatie.
Okay.
Maar ik ben zeker dat men hierin verder gaat om te zien of dat van klinische toepassing kan zijn.
Ja. Als je dat nu zelf zou moeten ontwikkeld hebben op de klassieke manier, zoals je daar net schetste, op een empirische manier...
Ben je daar jaren mee bezig?
En dit werd gedaan op een paar dagen? Of?
Onderstel enkele maanden. Dat screening van zo'n databank ze hebben dan een tweede databank gescreend waar 1,5 miljard stoffen in zitten.
Okay.
En die werd gescreend binnen 3 dagen en men is dan op 200 kandidaten gekomen.
Ah, ja.
En die kun je inderdaad redelijk snel testen.
Ja.
Dus die snelheid met die wij hedendaags in die ontwikkeling kunnen gaan, die is ongelooflijk. Hetzelfde hebben we gezien met die vaccinatieontwikkeling, als wij onlangs over corona gesproken hebben.
Klopt.
Dus deze AI routines en die nieuwe screeningmethodes, die zijn ondertussen zo snel en zo potent, dat is niet meer te vergelijken met gewone geneeskunde of de onderzoek van enkele jaren geleden.
Oké, wel, ik denk hoera, hoera voor artificial intelligence. De nerd in mij zegt dan van, oké, ik heb jou horen zeggen dat het kon gebruikt worden om mensen te genezen. Ik denk dan ook meteen, het kan ook omgekeerd gebruikt worden, hè, military-grade stuff. Maar wij, op dit moment in de studie wordt het ten goede gebruikt.
We zitten nog niet positief geschreven. Voilà. Je zou natuurlijk ook compounds kunnen screenen die bezonders schadelijk zijn voor menselijke cellen. Maar ik denk dat we hiermee afronden.
Mm-hmm, zeker. We zitten nog niet in een Terminator-scenario met de artificial intelligence. Maar ik hoop voor de luisteraars dat zij het toch interessant vonden, de 6 artikels of studies die we hebben geselecteerd. Jan, misschien mogen we al een beetje iets vertellen over de volgende podcast.
Ja, de volgende podcast is iemand, dat is een van de Belgische topdokters, dat is Elisabeth de Waele. Mm-hmm. Elisabeth werkt in het Universitair Ziekenhuis Brussel en houdt zich bezig met voeding bij zwaar zieke patiënten.
Oké, dus we gaan het de volgende keer hebben over goede voeding voor patiënten. In ieder geval, Jan, bedankt om er weer een super interessante podcast van te maken.
Bedankt, Bart.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.